Vanavond wilde ik graag met u uit Markus hoofdstuk 9 lezen. Markus 9, vers 14 tot en met 29. Markus 9, te beginnen bij vers 14. We lezen daarvoor dat de Heer Jezus op de berg der verheerlijking is, dat hij verheerlijkt werd en dat ze nu naar beneden komen van de berg af. En dan staat er, en toen zij bij de discipelen kwamen, zagen zij een grote schare om hen heen en schriftgeleerden met hen aan het reden twisten. En terstond, toen de gehele schare hem zag, waren zij zeer verbaasd. En ze liepen op hem toe en begroeten hem. En hij vroeg hen, waarom zijt gij met hen aan het reden twisten? En één uit de schare antwoordde hem, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem aangrijpt, werpt hem op de grond. En hij heeft het schuim op de mond en hij knerst met zijn tanden en verstijft. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitdrijven. En ze hebben het niet gekund. En hij antwoordde hun en zeide, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem tot mij. En ze brachten hem tot hem. En toen de geest hem zag, deed hij hem terstond stuip trekken. En op de grond gevallen wentelde hij zich al schuimende. En hij vroeg zijn vader, hoe lang is het al dat hem dit overkomt? En hij zeide, van kindsheid af. En dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven, om hem een ongeluk te doen krijgen. Maar als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. Jezus zei tot hem, als gij kunt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de schare samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga van hem uit en kom niet meer in hem. En hij ging uit onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen. En hij werd als een dode, zodat men algemeen zeide dat hij gestorven was. Doch Jezus vatte zijn hand, richtte hem op en hij stond op. En toen hij in huis was binnengegaan, vroegen zijn discipelen hem, terwijl zij met hem alleen waren, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tot hen, dit geslacht kan door niets uitvaren, tenzij door gebed. Nou, tot zover dit gedeelte. Even voor alle duidelijkheid, u kunt hetzelfde gedeelte ook vinden in Matteüs 17 en in Lucas 9... waar niet alleen gesproken wordt over een dove of een stomme, maar in Matteüs 17 wordt gesproken over een maanzieke. Nou, misschien komt u dat bekend voor, een maanzieke. Een maanzieke, we zeggen ook wel iemand die lijdt aan vallende ziekte. En het zou ook kunnen zijn dat het hier met een vorm van een soort epilepsie te maken heeft, dat kan. Maar ik zal er zo nog wel even over doorpraten. En in het Lucas-evangelie staat hier aan toegevoegd dat het hier niet zomaar om een zoon ging, maar over de enige zoon van deze man. Dus dat is misschien wel goed om dat te weten, dat het Matteüs en het Lucas-evangelie daar ietsjes aan toevoegt, wat het Marcus-evangelie laat liggen. Hoewel Marcus over het algemeen het meest uitgebreid over deze geschiedenis schrijft. De Heer Jezus kwam van de berg af. En het lijkt wel een klein beetje op Mozes die bij de Heer op de berg geweest was en de berg afkwam. En toen waren ze aan het feest vieren, maar wel op een hele verkeerde manier. En de Heer Jezus die kwam hier de berg af en dan waren ze aan het, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, aan het ruzie maken. Ze waren gewoon aan het ruzie maken. Er waren drie partijen. De ene partij bestond uit de discipelen. En als er in de Bijbel staat over de discipelen, dan hoeven dat niet per se de 9 overgebleven apostelen te zijn, want er waren 3 met Jezus omhoog, hè? Maar de discipelen, dat was een veel ruimere groep. Want uit die discipelen heeft er Jezus 12 apostelen gekozen. Weet u het nog? Er waren eerst een hele groep discipelen, navolgers van Jezus. En uit deze discipelen heeft Jezus 12 apostelen gekozen. Dus dan was als het ware de ene partij vormde de discipelen. De andere partij vormde de scharen. En ten derde, een derde partij waren de schriftgeleerden. En die waren met elkaar aan het bakkeleien, aan het ruzieën, aan het discussiëren, aan het redetwisten. Ik denk wel eens, als er Jezus nu uit de hemel terugkomt, hoe zal hij zijn gemeente vinden? Wat wordt er nog veel geruzied? En wat zijn ze nog vaak oneenig met elkaar? En wat zijn ze soms aan het bakkeleien? Hoe zal de Jezus ons vinden? In een eenheid, in de geest of ruziënd? In ieder geval staat er wel, en dat is heel interessant, dat als de Jezus dan vanuit de berg, van, je zou bijna kunnen zeggen vanuit de hemelse heerlijkheid, waar hij verheerlijkt was, naar beneden komt, dan staat er in vers 15, en terstond toen de gehele schaar hem zag, waren zij zeer verbaasd. Dan vraag je wel eens af, waarom waren ze nou zo verbaasd? Ze kenden Jezus toch? Ze hadden Jezus misschien toch wel meer meegemaakt? Waarom waren ze nou zo verbaasd? Ja, er zijn de verschillenden die zeggen van nou, het zou kunnen zijn dat er Jezus hetzelfde meegemaakt heeft als Mozes. Toen Mozes van de berg afkwam, glinsterde het gezicht en de mensen konden hem zelfs niet eens aanzien. De Jezus was natuurlijk zo in de heerlijkheid van God geweest. Maar ja goed, dan zullen misschien de discipelen dat ook gehad hebben, die 3 apostelen die met hem meegeweest waren. Dus het kan zijn dat de Jezus hetzelfde had als Mozes. Het kan zijn. Een andere vertaling zegt eigenlijk hier wordt hetzelfde woord gebruikt als wat je kunt lezen, hoef het niet op te slaan hoor, maar in hoofdstuk 14 vers 33... waar de discipelen de Jezus zagen en zeer ontsteld waren. Of zeer ontsteld, zeer ja, verbaasd, zeer verblijd waren, omdat ze Jezus weer terugzagen. Dus dat zou het ook allemaal kunnen zijn. Verbaasd, verblijd of ontsteld, zo van wat een verrassing dat Jezus komt. Hè, dat ze als het ware verrast werden over zijn komst. Dat zou het allemaal kunnen zijn. Dan vraagt de Jezus hier in deze geschiedenis, waarom zijn jullie in het redetwisten? Waarom zijn jullie zo oneenig daar met elkaar aan het bakkeleien? En er is eigenlijk niemand die antwoord geeft. De schriftgeleerden geven geen antwoord, de discipelen geven geen antwoord, de schare geeft geen antwoord. En dan uiteindelijk is er eentje uit de schare die antwoord geeft. En dat is de vader van deze zoon. De vader van deze zoon, die deze ene man, die zegt over zijn zoon, en dan lezen we hier dat zijn zoon doof was. Even later lezen we dat de Jezus ook laat zien dat deze zoon niet alleen doof was, maar ook stom was. Dat kunt u in vers 25 lezen. Dat deze zoon dus niet alleen doof was, maar doof, stom. Ten tweede dat deze zoon aan een maanziekte leed, aan de vallende ziekte. En om het nog erger te maken dat deze zoon ook bezeten was. Nou, erger kan eigenlijk niet. We lezen een paar hoofdstukken daarvoor wel over een doofstomme. Maar over een doofstomme, die ook nog een vorm van epilepsie heeft en dan ook nog bezeten is. Dan denk je van ja, dit is toch wel Dit is toch wel het ergste wat er is. En dan staat er dat deze man, die heeft, dat is toch wel eigenlijk heel typisch dat het hier staat, in het 18e vers, een beetje het einde van het 18, midden in het 18e vers staat, en ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitdrijven. Dat komt er een beetje gebiedend over, hè? Ik heb uw discipelen, als het ware gezegd, het gebod gegeven of van hen verwacht, drijf deze boze geest uit. Zo van, je hebt het eigenlijk maar te doen. En dan staat er ook direct achter, en zij hebben het niet gekund. Deze man die doet dus als het ware een verslag. Ik heb aan uw discipelen gezegd dat ze die geest uit moeten drijven. En ze hebben het niet gekund. Konden ze het dan niet? Nou, ik denk inderdaad, als je op mensen je vertrouwen stelt, dan kan je het ook niet. Maar eigenlijk, ja, wat hier gebeurt, hè, dit is natuurlijk voor de schriftgeleerden. Want de schriftgeleerden ontkenden Jezus. En die discipelen die waren daar volgelingen van Jezus. En die schriftgeleerden die stonden, zie je wel, ze kunnen het niet. Waar hebben we het eigenlijk over die Jezus? Dus die schriftgeleerden die hadden natuurlijk zo'n sterk punt daar van, jullie kunnen die geest niet eens uitdrijven. Er zijn wel Joodse bezweerders die het misschien wel kunnen. Geestenbezweerders die waren toen ook wel. Maar ja, jullie kunnen het niet. En die schriftgeleerden voelden zich natuurlijk behoorlijk aan de winnende kant. En zo op die manier werd daar een behoorlijke discussie gevoerd. Zij konden het niet. Hoewel, als je nou kijkt in hoofdstuk 6 vers 7, daar heb je dezelfde discipelen of daar hebben we de apostelen daar. In Marcus 6 vers 7, daar staat, en hij riep de 12 tot zich. Nou, 9 van die 12 waren er nog bij die andere discipelen. Hij riep de 12 tot zich en begon hen uit te zenden, 2 aan 2. En wat staat er? En gaf hun macht over de onreine geesten. Nou, ze hadden het dus wel kunnen doen. Maar ze konden het niet. Er was op de een of andere manier een blokkade. Of, wat was er eigenlijk fout gegaan? Wat was er misgegaan? Waarom konden ze het nu niet? Eerst konden ze het wel. Want later komen ze ook terug en dan zeggen ze, Heer Jezus, nou, we hebben zoveel meegemaakt. We hebben mensen genezen, we hebben boze geest uitgedreven. We hebben zoveel meegemaakt. En dan zegt de Heer, nou, kalm, kalm, kalm maar. Verblijf je nou maar dat je naam in het boek des levens staat en laat de rest maar rusten. Ze waren zo blij dat God hen zo gebruikt had en nu niet. Dan was er kennelijk toch iets misgegaan. Weet je, er is een heel groot gevaar. En dat merk je als christen ook wel eens, dat je de ene keer zeer bruikbaar bent voor de Heer. En dan gebruikt de Heer je op allerlei manieren. En de andere keer denk je van, wat is er nou aan de hand? De ene keer doe je het in volkomen afhankelijkheid van Hem. En de andere keer denk je van, ik doe het wel. Ik doe het wel. Ik doe het zelf wel. Nou, en ik denk dat de Heer Jezus inderdaad de spijker op zijn kop slaat. Want de Heer Jezus reageert hier eigenlijk in vers 19, als er staat, zij hebben het niet gekund, dan zegt de Heer Jezus direct, o ongelovig geslacht. Ongelovig geslacht. Hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik je nog verdragen? Aan de ene kant zegt hij wel eens een keer tegen de apostelen vlak voor zijn sterven, nou ben ik zo lang al bij jullie en ken je me nou nog steeds niet. Je ziet hier eigenlijk dat er Jezus wel eens denkt van, nou, heeft het allemaal geen nut gehad? Hoe lang moet ik het nog met jullie volhouden? Maar weet je, de Heer Jezus heeft zo'n enorm geduld. Hij heeft zo'n geduld en ja, aan de andere kant ook, ja, hoe lang moet ik nog bij jullie zijn? Spreekt ook van het moment, hij heeft net heel eventjes die hemelse heerlijkheid ervaren. Hè? En elke dag hier op aarde was voor hem, dat hebben we een poosje geleden wel gezien, lijden. Elke dag hier op aarde was voor hem lijden. Hoe lang moet het nog? En hij wist, binnenkort zou de hemel voor hem opengaan en zou hij terug zijn bij de Vader. Daar verlangde hij naar. Hoe lang moet ik het met jullie nog volhouden? En dan zegt de Jezus heel eenvoudig, breng hem naar mij. breng hem naar mij. Nou, daar hebben we al heel wat keertjes over gesproken vanuit het Marcus-evangelie, dat we mensen naar Jezus moeten brengen. Breng hem naar mij. En dan brengen ze hem naar Jezus. En dan gebeurt dat wonder eigenlijk in vers 20. Daar staat, en toen de geest hem zag. En dat is het grote keerpunt. Toen de geest hem zag. Weet je, als de geest, als boze geesten ons zien, trekken ze er niks van aan. Ik heb een voorbeeld hiervan, uit Handelingen. Daar had je een aantal van die Joodse geestenbezweerders. In Handelingen 19. In Handelingen 19, vers 13, de zonen van Cephas, of Kefas, en ook enige van de rondreizende Joodse, Handelingen 19, vers 13, Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam van de Heer Jezus te noemen, met de woorden, ik bezweer u bij de Jezus die Paulus predikt. Het waren nu zeven zonen van een zekere Cephas, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei tot hen, Jezus ken ik en van Paulus weet ik. Maar wie zijt gij? En de mens in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker te zijn dan zij, dat ze zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. Nou, hier een voorbeeld. Jezus ken ik. Paulus, daar heb ik ook van gehoord. Maar jullie? Wie zijn jullie? Nou, hier is het heel duidelijk, hè, dat toen deze man bij Jezus gebracht werd, hij zag Jezus. En dan zie je direct een confrontatie. Dan zie je direct de overwinning. Dan zie je direct dat de geest het niet uithoudt bij Jezus. Weet je, het is zo ontzettend belangrijk als je in de strijd terechtkomt, dat het dan zo belangrijk is dat als mensen ons ontmoeten, dat ze Jezus ontmoeten. Dat Jezus door ons heen zichtbaar mag worden. En dat is de grootste kracht, de grootste autoriteit waarmee de Heer ons bekleed heeft. Hij zag Jezus. En weet je, dan heb je inderdaad direct het verschil. Toen de discipelen, toen de apostelen het misschien geprobeerd hadden, hadden ze Jezus niet gezien. Ze dachten het zelf te doen. Niet uit geloof, maar uit zichzelf. Maar hier zagen ze werkelijk Jezus. En weet je, dan zie je dat deze geest, de Satan, of die demon, die pakt deze man aan, hè, en dat staat er, hij deed hem terstond stuiptreppen op de grond wentelende en vallen en schuimende. En dan denk je van, Satan die wist dat het hier zijn laatste uurtje was. En hij dacht, ik zal nog zoveel mogelijk deze man als het ware pijnigen. Er staat in de Bijbel dat Satan met heel veel kabaal deze wereld inkomt. Weet je waarom? Omdat hij wist dat het zijn laatste uur is. Satan wetende dat het zijn laatste uur is. En vlak voor de overwinning van Satan, zal Satan vreselijk tekeer gaan in deze wereld. Dat staat ook in het boek Openbaring. Vlak voor de overwinning van Satan, zal Satan zijn staat roeren. Wetende dat hij weinig tijd heeft. En dan gebeurt dat. Deze confrontatie. En dan staat er dat deze man, deze vader, heel eenvoudig dan vraagt. Maar als gij, aan het einde van vers 22, als gij iets kunt doen, help. En dan staat er zo mooi ons. Ziet het staan? Niet help deze jongen, maar help ons. Hij vereenzelvigt zich eigenlijk, deze vader, met zijn eigen zoon. Help ons. En heb medelijden met ons. En Jezus zeide, als gij kunt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Indien gij kunt, als gij kunt. Weet je, er zijn, ik heb dit vers even vergeleken met Matteüs 8 vers 2. Matteüs 8 vers 2, daar staat er Jezus voor een Melaatse man. Matteüs 8 vers 2. Misschien vers 1 en 2. In Matteüs 8 vers 1 en 2 daar staat, nadat hij nu van de berg was afgedaald, volgden hem vele scharen. En zie, een Melaatse kwam tot hem en viel voor hem neder, zeggende, Heere, indien gij wilt. Dat is wat anders, hè? Indien gij wilt. En hier zegt deze man, als gij kunt. Indien gij wilt. Nou, dat is zo mooi. Indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. Het was de wil van de Heer Jezus. En hier staat, wanneer gij kunt, help ons dan. Nou, hier zien we in deze twee versen aan de ene kant de wil van de Heer Jezus. Wat is zijn wil? En aan de andere kant de almacht van de Heer Jezus. Kunt u het? Wil hij en kan hij het? En die twee, die moeten altijd bij elkaar komen. En hier staat, ja, het is eigenlijk heel bijzonder wat je hier ziet. Als gij kunt, dan heeft het ook te maken met, hier staat degene die, laten we het even nog lezen. In vers 23, als gij kunt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Indien gij kunt, weet je dat de Heer Jezus hier de schepper is van hemel en aarde? Die staat hier voor deze jongen, als gij kunt. Nou, vergeet het nooit, hij is de schepper van de hemel en aarde en voor hem is niets onmogelijk. Voor hem is niets onmogelijk. Als gij kunt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Nou, wat moet je hier nou mee? Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Wat betekent dat woordje geloof eigenlijk? Betekent dat woordje geloof alleen het feit van hij kan het? Is dat het woordje geloof? Ik geloof dat u het kunt. Ik denk dat het maar een heel klein stukje van het woord geloof is. Sommige mensen die gaan nooit verder met ik geloof. Ja, kijk, er zijn sommige mensen die zeggen ik geloof, dat betekent ik geloof dat God bestaat. Nou, dan zeg ik, dat gelooft de duivel ook wel. Die gelooft ook wel dat God bestaat. Anderen zeggen, nee, ik geloof, dat betekent dat de Jezus alles kan wat ik van hem vraag. En dan geloof ik dat hij het ook doet. Is dat het geloof wat hier bedoeld wordt? Ik denk het niet. Ik geloof betekent letterlijk hier in dit stukje dat je gelooft in de wijsheid van hem en dat je als het ware overgeeft aan Jezus. Ik geloof. En weet je, dat is eigenlijk de mooiste vorm van geloven. De mooiste vorm van geloof is, Heer, ik geef mij over aan u. Ik geloof u. Ik hecht geloof aan u. U weet wat het beste is. Ik geloof. En dan is het zo mooi zoals deze man het uitroept. Aan het einde van vers 24, dan zegt deze man, ik geloof, en dan direct daarachter, kom mijn ongeloof te hulp. Wat mooi, hè? Het gaat bijna tegen elkaar in, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Ja, dan moet je ook niet zeggen, ik geloof. Nou, dit is eigenlijk iets waar wij allemaal mee te maken hebben. We geloven wel. Maar wat hebben we nog vaak in ons leven te maken met een stukje ongeloof? Hè? Dat we het vaak beter weten dan de Heer. Of dat we het vaak uit eigen kracht willen doen. Of zelf willen doen. Hè? Zoals het hier ook gebeurde. En dan zien we heel duidelijk de schepper, de Heer Jezus, die in het 25e vers, laten we het even lezen, het 25e vers, daar staat, Toen Jezus zag dat de schare samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tot hem, gij stomme en dove geest. En dan komt het mooie woord, ik beveel u. Ga van hem uit en kom niet meer in hem. Nou, als de Jezus zegt, ik beveel u, dan is de schepper die hier aan het woord is. En als de Jezus het bevel geeft, wie spreekt dan tegen? Hij is de Almachtige. Ik beveel u. En er staat in Johannes-evangelie, wie de Zoon vrijgemaakt heeft, is waarlijk vrij. U kent misschien wel dat stukje, dat de Jezus het heeft over iemand die bezeten is. En dan wordt de boze geest weggejaagd. En dan wordt alles schoongemaakt in het huis. Helemaal schoongemaakt. En dan, dan komt even later de boze geest weer terug. En die zegt, hé, het is nou mooi schoongemaakt zeg. En dan komt hij met nog meer in dat huis terug. En dan is de tweede situatie nog veel erger dan de eerste situatie. Nou, misschien mogen we het zo zien vanavond. Als de Heer ons vrijgemaakt heeft. Als wij een ontmoeting met de Heer gehad heeft, dan als hij het bevel heeft in ons leven, want wat gebeurt hier? Deze jongen, staat onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen, verlaat de boze geest deze jongen, en hij werd als een dode, zodat men in het algemeen zeide, het einde van vers 26, dat hij gestorven was. Doch Jezus vatte zijn hand, richtte hem op en hij stond op. Het is niet moeilijk om hier iets te zien van hetgeen wat er gebeurt bij iemand die opnieuw geboren wordt. Hier begint deze jongen met een nieuw leven. En weet je, als je ooit een ontmoeting met de Jezus gehad heeft, als de Jezus ons leven nieuw gemaakt heeft. Iemand schreef hierover, over dit vers, als je eenmaal een kind van God geworden bent en je bent opnieuw geboren, dan zal Satan nooit meer in jou komen wonen. Hij kan je nog wel eens lastig vallen. Maar hij zal nooit meer in iemand die opnieuw geboren is gaan wonen. Een christen kan nooit bezeten zijn. Nooit. Dat kan niet. Want de Jezus deelt jouw tempel niet met een andere geest. Maar je kan wel lastig vallen. Je kan soms nog wel eens gebonden zijn aan bepaalde dingen, maar je kunt nooit bezeten zijn. De Heer Jezus zegt heel duidelijk tegen deze geest, ga uit en kom nooit meer terug. En dat mogen we ervaren, dat mogen we weten, daar mogen we zeker van zijn. Als Jezus ons vrijgemaakt heeft, dan zal nooit meer een boze geest kunnen komen om weer bezit te nemen van ons leven. En dat is geweldig om dat te mogen weten. Nou, dan het laatste in deze geschiedenis. Dan komt er Jezus in een huis en dan vragen zijn apostelen van, hoe komt het nou dat wij dat niet konden? Wat stond er nou in de weg? En dan zegt er Jezus heel eenvoudig, dit geslacht of dit soort of dat wat jullie hier meegemaakt hebben, kan door niets uitvaren, tenzij door gebed en, wat denkt u, wat Matthäus erbij schrijft of Lucas, en vasten. Wat heeft er Jezus net gedaan op die berg waar hij vandaan kwam? Waarom ging hij naar die berg? Om te bidden. Zouden ze veel eten meegenomen hebben? Nee. Ze hebben daar gebeden, ze hebben daar gevast, ze hebben als het ware hun leven aan God toevertrouwd. Weet je, dat is de enige manier waardoor God ons kan gebruiken. Gebed, ik las dat vandaag nog in een blaadje over Hudson Taylor. We kunnen, hoe schreef je dat? Als we vooruit willen gaan, kan het alleen op onze knieën. Nou ja, dat doen jullie niet zo gauw, want lopen het gaat veel harder. Maar echt vooruit gaan kan alleen op je knieën. Dat zei Hudson Taylor. Op je knieën is de enige manier om vooruit te gaan. in je geestelijk leven. En ik denk dat dit zo onnoemelijk belangrijk is om tijd te nemen om te bidden. Want daar krijgen we kracht vandaan. Dat is de kracht die God ons geeft en ook de volmacht die God ons geeft. En als we dan te maken krijgen met zulke situaties, dan zien ze niet meer ons, maar dan zien ze Jezus. Dan zien ze Jezus door ons heen en daar ligt het gezag.